Goedemorgen. Dankjewel, Ellen. Klink ik heel hol of lijkt het me zo? Ik heb besloten om een kleine verbouwing te doen. Ik hoop niet dat jullie me dat kwalijk nemen, maar ik ga even deze hier neerzetten. We gaan straks in het Bijbelverhaal zien dat het nog veel gekker kan dan dit. Dus. Maar dan heb ik een beetje ruimte om te lopen en dan kan ik ook 10 mensen zien. Dus. Jacob vroeg vanmorgen toen ik hem sprak voor de dienst, hij zegt, hoe is het? Ik zeg gezonde spanning, laten we het zo zeggen. Je kan nog zo vaak of zo weinig gepreekt hebben, maar uiteindelijk is het een voorrecht om het te doen, maar ook een verantwoordelijkheid om het woord van God te delen. En dat is een verantwoordelijkheid die ik nooit licht neem. En in de afgelopen tijd toen ik dit voorbereidde, is het mijn gebed geweest dat God het jullie zal spreken. We zitten hier met meer dan 100 man, er zitten mensen in de foyer, er kijken mensen mee online. En God kent ieder individueel leven. Het is mijn gebed geweest dat er vandaag niet zomaar weer een andere preek, een andere dienst is. Maar dat God tot je spreekt. Dat je ontmoeting hebt met de levende God. Dat je de genade van God leert kennen als je hem nog niet kent. Of dat hij opnieuw je leven mag raken. En dat de geest zal spreken. Ik zal een kleine introductie doen. Ik weet, een aantal maanden geleden heb ik al een korte introductie gedaan, maar ik dacht voor de preek vandaag is het wel handig als iedereen een klein beetje weet wie ik ben en de achtergrond kent. Dus als je het nog een keer hoort, nou, dan kun je nog even van je snoepje genieten of zo. Ik ben Reinoud van Heiningen, getrouwd met Arenda en we hebben 3 jongens. Opgegroeid hier in Middelharnis, het meest van mijn leven. En eigenlijk, toen ik een jaar of 12 misschien al was, deed God me niet meer zoveel en hoefde ik er niet meer zoveel mee. En ik begon mijn eigen leven een beetje te leven, mijn eigen ding te doen. En ik eindigde in het zakenleven bij de Krij. Nou, sommigen van jullie kennen dat nog wel, groothandel de Krij hier. En ik eindigde daar als vertegenwoordiger en ik ging daar werken. En het was wel interessant, want destijds, Huig die zat destijds nog hier in de gemeente, die deelde het evangelie met me op een manier dat ik dacht van, oh, dat is interessant. Een heel andere manier als dat ik er ooit naar gekeken had. En mensen als Jaap die is er vanochtend, die kwam daar en die deelde het evangelie met me. En die liet me God zien op een manier dat ik dacht van, hey, dat is anders. En er waren andere mensen, Ruud, die we helaas missen, die was daar. En ik weet nog, Adrie zit daar, dat jij kwam bij ons op de zaak. En het waren allemaal mensen die iets hadden. En dat ik dacht van, hé, dat is anders. En uiteindelijk allemaal mensen die een invloed hebben op je leven. En zo ben ik radicaal tot geloof gekomen, ruim 20 jaar geleden. En toen ik tot geloof gekomen was en ik in dat zakenleven zat, toen kreeg ik het enorme voorrecht, en ik zeg het echt als het is een enorm voorrecht, dat God me riep voor zending en God ons riep voor zending, Arenda en mij. En dat we onze spullen in mochten pakken en dat we naar Thailand vertrokken zijn. En 15 jaar lang hebben we in Thailand kerkplanting gedaan, betrokken geweest bij zending in gebieden waar het evangelie nog nooit gebracht was. En we deden dat op allerlei manieren, creatieve manieren. En we hebben kerken zien ontstaan, we hebben mensen tot geloof zien komen en God heeft mooie dingen gedaan. 3,5 jaar geleden zijn we teruggekomen naar Nederland, voornamelijk voor de kinderen, in verband met onderwijs en wat andere dingen. En toen ben ik terechtgekomen bij een organisatie die heet Jesus.net. Een zendingsorganisatie die het evangelie verspreidt via internet. En zowel Arenda en ik zijn daar werkzaam. Ik stuur het internationale gedeelte aan en heb te maken met allerlei kerken, organisaties over de hele wereld die we helpen om het evangelie in een cultureel relevante manier te presenteren aan mensen. Mensen te ontmoeten waar ze zijn in hun geestelijke zoektocht. En ze dan tot Jezus te leiden en ze dan ook om te helpen groeien in geloof. Nou, dus dat is een beetje waar we nu zijn. Dus vandaag gaan we gaan wat horen van Thailand, we gaan wat horen van internet. En dat zit er een beetje doorheen verweven. Dus dan weet je in ieder geval de achtergrond. En eigenlijk wil ik vandaag beginnen met een filmpje met een getuigenis. Dat is ook waarom ik de bloemen weghaal, want er zit ondertiteling op, want het is in het Thais, dus jullie kunnen het niet verstaan waarschijnlijk. In Thailand kwam ik in 2013 een bijzondere man tegen, Pol Ot. Een man die in een klein hutje tussen de rijstvelden woonde. En toen ik hem sprak, en tot op de dag van vandaag, als ik zijn getuigenis hoor, bezorgt het me kippenvel. En in het verhaal wat we vandaag gaan behandelen, het woord van God wat we met elkaar gaan delen, er zitten wel wat gelijkenissen met het verhaal van Paul Ott. En daarom, als het de techniek, die altijd zo behulpzaam zijn, als die het getuigenis, het verhaal van Paul Ott, een man die woont tussen de rijstvelden in Thailand.
เริ่มกินเหล้าก็ประมาณอายุ 20 ปีแล้วก็กินเหล้าแล้วส่วนมากก็กินเหล้าขาวกันมีเพื่อนเยอะเพื่อนพวกกินเหล้ามั่วสุมกันเยอะกินไปกินมาแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ติดมันกินแล้วผมชอบอารวาสชอบด่าเพื่อนบ้านชอบทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือคำพูดด้วยใครใจมาพูดว่าอะไรผมไม่ได้เพราะผมชอบเมาเมามาผมก็คือเอะอะโวยวายเวลานั้นผมก็มีลูกคนหนึ่ง แต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับความรักจากผมเลยเพราะว่าผมชอบดูด่าผมเป็นคนที่ว่าใจร้อนไม่ชอบลูกสาวอยู่แล้วจะยิ่งมาท้องอีกเขามีสามีเขายังไม่ได้ตกแต่งกันเลยแต่จะมีท้องตอนนั้นเขาคลอดลูกแล้วเขาก็หอบลูกไปหาผมที่จันทบุรีแต่ว่าผมไม่พอใจผมก็ยังดูยังด่ายังว่าลูกอยู่ผมเลยบอกว่ามันจะไปตายที่ไหนก็ไปไม่ต้องการจะเจอหน้าไปไหนก็ไปผมก็ไล่ลูกกลับบ้านว่าแต่ว่าลูกสาวในเวลานั้นเขาบอกว่าถ้า หนูตายแล้วพ่อจะร้องไห้ไหมแต่ผมบอกว่าจะไปร้องไห้ทําไมคือจะไปร้องไห้ทําไมไม่นานผมก็ได้ยินข่าวว่าลูกเข้าโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตสามีของเขาไม่สัตย์ซื่อในมีผู้หญิงอื่นลูกสาวผมก็เลยเสียใจก็เลยกินยาพาราไปสองกระปุกในช่วงเวลานั้นตอนนั้นล่ะคือผมก็มาได้มาเผาศพลูกผมแล้วก็ผมก็เลยเลิกได้ คิดได้ทีนี้คิดว่าผมเป็นคนเลวมากในช่วงเวลานี้ที่ลูกผมต้องมาตายเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ดูแลแม้แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตลูกผมก็ไม่ได้เอาใจใส่ในคำพูดที่เขาบอกเราไม่รับทราบเลยว่าความทุกข์ใจของผมเป็นแบบไหนผมไม่ได้เคยถามเขาเลยมีแต่ด่ามีแต่ประณามมีแต่แช่งผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเลวมากเลยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะผมมองเขาสุดทุกข์สิบโอกาสจันทบุรี กลับไปผมก็บอกว่าอยากจะตายผมก็เลยบอกภรรยาของผมว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ไปอยู่กับแม่ซะไปบ้านซะเดี๋ยวผมขอตายอยู่ที่นี่ผมกินเหล้าอยู่5 วันผมไม่กินข้าว5 วันต้องการอยากจะตายแต่ในช่วงเวลานั้นผมก็รู้สึกว่ามีคนมาบอกผมเขาบอกว่าพี่ทําไมมานั่งซึมเศร้าอยู่อย่างนี้ทําไมมาโศกเศร้าเพราะอะไรผมก็เลยบอกว่า คนเร็วๆอย่างพี่ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ไม่มีใครที่จะมาช่วยได้ในความทุกข์ใจของพี่หรอกผมพูดกับเขาตอนนั้นเขาก็เลยมาถามผมว่าพระเจ้าช่วยได้นะพระเยซูช่วยได้ในเวลานั้นผมก็ไม่ทราบว่าพระเจ้าเป็นใครโอ้พระเจ้าทำไมจะเก่งถึงขนาดนั้นแต่เหตุการณ์มันซ้ำเติมผมถูกหามส่งโรงพยาบาลในเวลานั้นหมอบอกว่าตอนนี้กระเพาะของคน ไม่สามารถที่จะรับอาหารอะไรได้คุณก็มีแค่50%เท่านั้นนะที่คุณจะมีชีวิตรอดผู้ที่เขาประกาศเรื่องราวของพระเยซูแล้วก็มีพี่น้องมากันอีกหลายคนมาหาผมที่โรงพยาบาลผมได้ยินทุกคำพูดที่เขาอธิษฐานเพื่อแต่ว่า2-3 วันผมก็ลุกขึ้นมานั่งพูดกับคนอื่นได้ลุกขึ้นเดินได้เดินไปคุยกับพวกเตียงอื่นได้นี่คือสิ่งที่ผมรู้ว่าอัศจรรย์ในสิ่งที่ผมได้รับ
ตอนนี้ผมออกจากโรงพยาบาลช่วงต่อมาพี่น้องได้มาถึงที่บ้านแล้วก็นําผมเข้าคริสตจักรรอบเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่แต่ว่าผมเดินเข้าคริสตจักรตอนครั้งแรกผมรู้สึกว่าผมเข้าไปผมร้องไห้ไม่รู้น้ําตามาจากไหนผมร้องไห้และพี่น้องก็เข้ามากอดผมเหมือนกับเป็นญาติสนิทมากอดมันเหมือนเป็นความรักที่ผมไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยได้ผมร้องไห้ออกมาร้องไห้โฮเลย ในช่วงเวลานั้นแต่ต่อมาผมก็ได้เข้าคริสตจักรประจำผมก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้
ขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงให้ผมได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นผมจึงมีชีวิตในตอนนี้เวลานี้ภรรยาของผมก็ได้มีความสุขไปด้วยเขาบอกประจำว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเชื่อในการที่ว่าได้มีชีวิตใหม่ได้รับชีวิตใหม่ไม่เป็นคนเก่าแล้วนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้า
Wauw, dat is een verhaal van God ingrijpen, Gods genade. Iemand die letterlijk op het randje van de dood stond. Hij werd gezien. Hij was in nood en hij werd gezien door een voorbijganger. Iemand die 5 dagen lang voor zijn huis alleen maar alcohol op zit te drinken. 24 uur lang met de lege whiskyflessen naast hem, letterlijk. Er was iemand die zag hem en die zei, Jezus kan je helpen. En ze gingen met hem op pad. Ze brachten hem in het ziekenhuis. Ze gingen voor hem bidden. Ze toonden hem liefde. En uiteindelijk zorgde Gods genade voor vergeving en voor verandering. En ik denk dat dat het verhaal is. Als we eerlijk zijn, dat we vaak, ook als we naar ons eigen leven kijken, dat dat het verhaal is. We hadden een nood. Er waren mensen die om ons gaven. Die mensen brachten ons bij Jezus. En door Gods genade veranderde ons leven. Ik weet niet of je herkent in dit verhaal, maar dat is waarom ik ook iets uitgebreider mijn eigen verhaal vertel. Want zo is het hoe het gaat. En het verhaal waar we vandaag in de Bijbel in gaan duiken, is daar een voorbeeld van. En voordat we het verhaal induiken, een klein beetje context. Want in Markus 1, het verhaal wat we gaan doen is Markus 2, in Markus 1 lezen we dat Jezus zijn bediening begonnen is. Jezus is gedoopt, hij is verzocht in de woestijn. En in Markus 1 vers 15 lezen we dat Jezus zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat was zijn boodschap, bekeer u, geloof het evangelie. En we lezen dan dat hij zijn eerste discipelen roept, Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Hij riep ze, ze lieten alles achter zich en ze volgden Jezus. Radicaal, onvoorwaardelijk vertrouwen en onvoorwaardelijke bereidheid om Jezus te volgen. En dan komt er een dag, een zaterdag, dat Jezus in Capernaum is. En hij geeft onderwijs in de synagoge en de mensen zijn verbaasd over zijn onderwijs. En er is daar een man en die is bezeten van demonen. En terwijl Jezus aan het preken is, manifesteren die demonen zich. En Jezus beveelt die demonen om die man te verlaten. En de mensen zijn verbaasd. En ze zien ineens van, oh, dit is wat Jezus kan. En na de dienst op zaterdag in de synagoge gaat Jezus mee met Petrus naar zijn huis toe. Petrus' schoonmoeder is ziek. En Petrus' schoonmoeder wordt genezen. En dan staat er in vers 28, is dat het gerucht over hem verspreiden en in heel de omgeving van Galilea. Jezus begon populair te worden. Dat zegt niet altijd alles. De vraag is waar de mensen voor kwamen. Maar Jezus begon populair te worden. En ze staat er zelfs in vers 32. Toen het avond was geworden en de zon onderging, brachten ze bij hem alle die er slecht aan toe waren. En hen die door demonen bezeten waren. Steeds meer mensen. De hele stad verzamelde zich, vers 33, bij de deur. Dus Jezus begon immens grote groepen te trekken. En dan, na een lange zaterdag, op zondagochtend vroeg, knijpt Jezus ertussen uit. Er staat dat Jezus naar een eenzame plek ging om te bidden. En de discipelen komen achter hem aan en die zeggen, iedereen zoekt u. U spreekt belangrijke woorden. We moeten de mensen ontmoeten. Maar Jezus zegt, laten we naar de burige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daar ben ik voor gekomen. Jezus was, het genezen was een mooie bijvang, zou ik bijna willen zeggen. Maar het uiteindelijke doel waar Jezus voor kwam, was om mensen te vertellen, op te roepen tot bekering, tot een nieuw leven, om Jezus te gaan volgen. En terwijl ze onderweg zijn naar het naburige dorp, komen ze ook nog een Melaatse man tegen. En Jezus geneest hem. En Jezus zegt, hou je mond, vertel het tegen niemand. Jezus wil niet al die populariteit om hem heen, al die mensen die komen voor genezing. Hij wil het evangelie verkondigen. Maar goed, die man die is dankbaar en dat kan je eigen voorstellen. Dus die man die vertelt overal overal hoe en wat. Hij vertelt, ik ben genezen. En uiteindelijk kan Jezus zijn gezicht nergens meer laten zien. De massa's mensen komen op hem af. En daar begint eigenlijk ons verhaal in Marcus 2. Dus Jezus is een paar dagen weg geweest. En laten we zeggen dat het woensdag is. Woensdag staat er dan in Marcus 2. Het staat niet woensdag, maar dat zeg ik. Na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet kon bevatten. En hij, Jezus, sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten er enige schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze man, die godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zich bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar zodat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, sta op, ik zeg u, neem uw lichtmat op en ga naar huis. Een bizar verhaal als je erover nadenkt. Jezus kwam in Capernaum, staat er in vers 1, en de mensen hoorden dat hij thuis was. Dus zijn thuis was niet meer in Nazareth of in Bethlehem, maar in Capernaum. En sommige mensen denken dat zijn thuis misschien wel het huis van Petrus was, dat hij daar verbleef. En we zien in dat huis eigenlijk op woensdagavond een huiskring bij elkaar komen of een gemeentebijeenkomst. Een huis volgepakt van deur tot deur met mensen. En eigenlijk zien we daar een samenkomst waar we vanmorgen op bezoek gaan. Dus laten we vanmorgen op bezoek gaan bij onze zustergemeente in Capernaum. En laten we eens gaan kijken wie we daar tegenkomen. Wat gebeurt daar zoal in dit verhaal? En we gaan vandaag 5 soorten mensen tegenkomen. Het staat op een slide, de klikker is weg. Dus ik moet af en toe even slide zeggen. En dan, we gaan vandaag 5 verschillende groepen mensen tegenkomen. En de eerste groep, of de eerste soort mensen die we tegenkomen, dat is de volgende slide, dat is mensen die hulp nodig hebben. Mensen in nood. Er kwamen ook enigen naar hem toe die hem verlamden brachten. Door 4 mannen gedragen. Er is iemand in nood, een verlamde man. Ik dacht, laten we hem voor het gemak even een naam geven. Anders hebben we het de hele tijd over die verlamde man. Dus ik dacht, wat voor naam gaan we hem geven? Er staat dat hij op een lichtmat ligt. Dus ik dacht, weet je wat, we noemen hem Matt. Dat is makkelijk, want Matt ligt op een mat. Dus dan kunnen we die makkelijk onthouden. Dus Matt is verlamd. Hij kan niet lopen en we weten niet hoe lang al. Maar zijn leven was niet makkelijk. Een handicap hebben in die tijd gaf je weinig kansen. Er waren weinig voorzieningen. Matt was waarschijnlijk een bedelaar. En om ergens te komen had hij de hulp van anderen nodig. Hij moest op zijn mat gaan liggen. En zijn mat werd door 4 mannen opgepakt. En die werd neergezet. Misschien wel bij de poort van de tempel om te bedelen. We weten het niet. Maar dat was zijn leven. Qua kleding zal hij er ook niet op een top uitgezien hebben. Het was waarschijnlijk een arme bedelaar, deze Matt. En Matt was in nood. Hij kon niet lopen. En dat is de eerste groep die we tegenkomen. Mensen in nood. En dan vraag ik me af, wie is hier vanmorgen in nood? Felix, die deelde het over zijn gezin. De situatie waar hij doorheen kijkt. Als je online meekijkt, waar zit je nood? Wat gebeurt er in je leven? Er is niks mis met in nood zijn. Het is heel makkelijk om je daarvoor te schamen. Het is heel makkelijk om dat maar een beetje weg te doen. Nood hulp nodig hebben, is de realiteit van het leven. En dit hier, de rots, is een goede plek om te komen als je in nood bent. En ik weet niet wat je nood is. Misschien een depressie. Misschien een teleurstelling. Misschien een beproeving. Misschien een verlies ervaren. Misschien voel je je alleen, ben je een alleenstaande ouder. Misschien heb je moeite om je boodschappen te betalen. Financieel. Ging van de week met Arenda, gingen we s'avonds wat bij de Jumbo halen. Klein tasje boodschappen, 20 euro. Ik zeg, wat hebben we nu? Het valt niet mee. Het is duur. Je denkt, hoe zet ik eten op tafel? Hoe betaal ik de huur? Misschien ga je door een huwelijkscrisis. Misschien ga je door problemen, uitdagende situaties met je kinderen. In elke kerk zijn mensen die in nood zijn. En het hoeft niet per se een handicap te zijn. Je bent op de goede plek gekomen. Op onze website jezus.nl die we hebben, hebben we mogelijkheid om mensen, voor mensen om gebedspunten in te dienen. De afgelopen week weer meer dan 40. Mieke, willen jullie voor mijn man bidden die alcoholist is en daarvoor in behandeling is? Ik hoop dat hij zijn leven wil veranderen en ons huwelijk zal verbeteren. Noeska, graag gebed voor ons, graag gebed dat God voor ons gaat voorzien. We krijgen volgende week vrijdag pas ons salaris en ik heb op dit moment nog 78 euro die ik in het rood kan staan. Michiel, graag gebed voor mijn huwelijk. Mijn vrouw wil na 20 jaar scheiden. We hebben 3 kinderen. Mensen in nood. Ze zijn er overal. En ook hier. Maar je hoeft die nood niet alleen te dragen. Weet je waarom? Er zijn mensen die om je geven. En dat zie je hier. Er zijn mensen die om een ander geven. En als jij hier vanochtend zit, of als je online kijkt misschien, maar als je hier zit of in de foyer, en jij hebt een nood, dan zit er misschien wel iemand naast je die heel veel om je geeft. En die maar al te graag bereid is om je te helpen. Om voor je te bidden. Om er voor je te zijn. Om je liefde te geven. Als je de tijd nam om ze te leren kennen. Kijk eens even naast je. Als je in nood bent, kijk eens om je heen. Kijk straks om je heen naast de dienst. Ga niet weg in nood. En als je het lastig vindt om tegen iemand te praten, we hebben een nazorgteam, we hebben kringleiders, we hebben een structuur. Daar kun je heen met je nood. Mensen die voor je klaar willen staan. In ons verhaal zijn er ook 4 mensen. 4 mensen die Matt zien. Matt op zijn mat. En we weten niet zoveel over ze, dus we gaan dit ook even visualiseren. Ik wil het verhaal proberen zo dicht mogelijk bij te brengen. Maar laten we zeggen dat Matt had 4 vrienden. En die gaan we ook een naam geven. We noemen ze Bart, Ben, Bram en Bob. Dat is allemaal een B. Niet 3BB van de week van de verkiezingen, maar dit is 4BB. Bart, Ben, Bram en Bob. En die 4 vrienden die kennen elkaar nog van school. En die zagen elkaar regelmatig. En 1 keer in de zoveel weken, deze woensdagmiddag, gingen ze met z'n 4 naar de pub van Capernaum. En deze gezellig een biertje met elkaar. En ze zitten dan een beetje bij te praten, oude verhalen op te halen. En Bart zegt, hey, heb je over Jezus gehoord? De anderen kijken. Ik heb gehoord dat hij een man uit de dood heeft opgewekt. En Ben zegt, nou echt, ik heb wel van iemand gehoord die blinde ogen genas. En toen zei Bram, hij zegt, wat, als hij het voor hun kan doen, kan hij het ook voor Matt doen. En Bob zei, nou en of, laten we Matt bij Jezus brengen. En Bob was een bouwvakker, dat hadden jullie al door. En die was ook niet zo netjes in de mond. En ze zeiden, laten we Matt oppakken en laten we hem bij Jezus brengen. Dus ze gingen naar Matt en ze zeiden, Matt, we gaan je naar Jezus brengen. Ze tilden hem op en ze droegen hem. En we hebben geen idee hoe ver of dat ze gelopen hebben. We hebben geen idee hoeveel geld ze gespendeerd hebben. We hebben geen idee wat het allemaal hun gekost heeft. Nou, ik heb zelf in de tropen gewoond en ik denk iemand op een mat door de over een zanderige weg tillen voor een eind is geen makkelijke dingen. We weten niet wat voor obstakels ze moesten overwinnen. Maar uiteindelijk komen ze aan bij het huis van Jezus. Ze komen aan bij het huis van Jezus. En waar je ook komt, er zijn mensen in nood. Waar je ook komt, er zijn mensen die willen helpen. En waar je ook komt, er zijn ook mensen, de derde slide of de derde groep, mensen die druk zijn. En die mensen, die komen hier mensen die in beslag genomen worden. En dat is wel een confronterend type, vind je niet? De vier mannen komen aan bij een huis vol goede mensen. Een huis vol goede mensen die bezig waren met te luisteren naar Jezus. Van muur tot muur zat het stampvol. Een enorme kerkdienst, misschien wel zoiets als vanmorgen, geen plekje vrij. Maar zo vol dat die vier mensen Matt niet bij Jezus konden brengen. Nou, en om jou een klein beetje een beeld te geven, ik heb een foto van een huis zoals het er destijds ongeveer uitzag. Dat is een beetje het beste wat ik kon vinden. Foto's hebben we natuurlijk niet. En zo zag een huis eruit. En zo'n huis, dat werd aan de zijkant, de muren werden gebouwd van een soort vulkanisch beton. En dan op het dak, en dat zie je eruit steken, deze om de meter, deze houten balken. En die zie je dan eruit steken. En dan op dat werd opgevuld met leem en met gras en met klei en allerlei dingen. En als het dan begon te regenen, dan zoog dat als het ware dicht en dan was het afgesloten. Dan groeide de gras op, er was een trap aan de zijkant. En dan konden ze naar boven lopen, ze konden daar rusten, mensen konden werken op het dak. En dit is een beetje het huis waar ze aankomen. Een prachtige plek. Het was ook een cultuur waar de hele dag de deur open stond en mensen waren welkom. Maar wat was het probleem? Ze kwamen bij de deur en ze konden Matt niet bij Jezus krijgen. De mensen binnen waren goede mensen, maar ze werden in beslag genomen. Ze luisterden naar Jezus, ze hoorden hem spreken, maar ze stonden met hun rug naar de deur. En ze zaten daar en Jezus was bezig met zijn onderwijs. En Jezus die zei goede dingen. Ja, Jezus, klopt. Amen. U heeft gelijk. Het klopt. Ja, oh, dat Griekse woord. Dat is heel mooi. Oh, dat moeten we even opschrijven. En ze hadden het gezellig met elkaar en ze waren druk bezig. En ze hadden allemaal hun echte visjes op de auto zitten. En ze hadden allemaal luisterd naar Groot Nieuwsradio. En ze gingen naar opwekkingsconferentie. En ze deden alles. En ze hadden het zo goed met elkaar. En het waren zulke goede mensen. Maar ze hadden één ding niet in de gaten. Hun hele lichaamstaal straalde uit. Loop wat ons betreft naar de hel. En dat was de situatie. En zo kwamen ze aan bij die gemeente. Confronteer het, vind je niet? Dat je het zo goed kan hebben met elkaar. Dat we zo druk kan zijn met elkaar. Dat we vergeten dat er buiten de deur mensen staan. En we hebben het goed met elkaar. En we staan met onze rug naar ze toe. En we zien ze niet. En deze vier mannen, ik kan me zo voorstellen, staan op het punt om op te geven. Het zweet op hun hoofd, Matt op zijn mat. Bij elke stap die ze dichterbij gekomen was, de hoop gegroeid. Er komt een oplossing, Matt kan Jezus ontmoeten. En Bart en Bram en Ben en Bob komen tot de conclusie, we krijgen Matt niet bij Jezus. En toen zei Bart ineens, nou, vergeet niet, met God is er altijd een manier. En Bob zei, nou en of. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En sommigen van jullie hebben gebeden voor je eigen versie van Matt. Iemand die ver van God verwijderd is en je denkt dat ze nooit bij God zullen komen. En je weet niet hoe. Maar soms zijn degenen die het verste weg zijn, lijken het dichtst bij. Die vier vrienden hadden een keuze. Toch? Wat gingen ze doen? Ze hadden op kunnen geven. Ze hadden Matt met zijn matrasje naast de deur kunnen zeggen. En zeggen, nou, oude bedelaar, we weten het ook niet meer. Hopelijk doen ze nog een collecte voor je, maar wij weten het ook niet meer. Zou het niet doen toch? Nee? Zou het niet doen? Hoe makkelijk geven wij op? Ik zal een eerlijk verhaal vertellen. We woonden in Thailand. We waren bezig met een kerkplant. Samen met Paul Ott, die we in het filmpje zagen, waren we bezig met een kerkplant. En we hadden een vrouw die kwam naar de kerk. Madjan, een vrouw in nood. Ze was de tweede vrouw van een getrouwde man. Wat eigenlijk niet kon, maar ook wel weer kon. Ze was waarzegger. Ze had diabetes en ze had zware financiële problemen. En Madjan kwam naar de kerk. En Madjan werd welkom geheten. En op een gegeven moment wilde Madjan. Die zei van, ja, zeg, ik wil Jezus wel volgen en ik wil wel gedoopt worden. En we hadden een gesprek met haar over haar leven en over hoe waarzeggerij, overspel, hoe dat paste binnen het volgen van Jezus. En Madjan kwam niet meer. Ze kwam niet meer naar de kerk. En eerlijk gezegd, ik heb misschien nog 2 weken voor haar gebeden. En ik was het vergeten. Medjan bestond niet meer in mijn wereld. Ik zag ze niet zo vaak. En 8 maanden later stond ineens Medjan voor de deur. Zondagochtend. En ze zei, ik heb alles achter me gelaten. Ze zegt, ik heb alles achter me gelaten. Ze zegt, ik heb een ander huisje laten bouwen. Ze zegt, ik heb al mijn waarzeggerijspullen heb ik verbrand. Ze zegt, ik heb mijn relatie opgezegd. En ik ben klaar om Jezus te volgen. En ik zeg in mijn onnozelheid, of in mijn eerlijkheid, tegen Paul Ott. Ik zeg, joh. Ik zeg, Medjan? Ik zeg, ik was al lang vergeten dat ze bestond. En hij viel bijna van zijn stoel. Hij zegt, heb je dan niet meer voor de gebeden? Ik zeg, nee. Hij zegt, ik heb al die 8 maanden, hebben mijn vrouw en ik, hebben elke dag voor de gebeden. Hij zegt, we hebben ze elke week, hebben we ze 1 keer in de week opgezocht. Hij zegt, en we belden ze ook nog 1 keer in de week. Ik ben eerlijk. Ik was er klaar om op te geven. Ik had Medjan naast de deur gezet en gezegd, misschien dat ze nog wat voor je kunnen betekenen, maar wij niet meer. Herken je dat in je leven? Als je terugkijkt, mensen die God in je leven gebracht hebt, mensen die God op je hart gelegd hebt. Mensen waarvan we het eigenlijk niet meer geloven, het geloof opgegeven hebben. Er waren genoeg redenen om te stoppen, maar toch deden ze het niet. Ik was voor mijn werk was ik in januari in een kerk in Amerika, in Life Church, de kerk die de Bijbel-app, de YouVersion app, die heel veel jullie gebruiken, ontwikkelen. En daar hadden ze een bord aan de muur hangen en daar stond dit op. We will do anything short of sin to reach people who don't know Christ. To reach people no one is reaching, we will do things no one is doing. Dus we doen alles, behalve zonde, om mensen te bereiken die Jezus niet kennen. En om mensen te bereiken die niemand bereikt, gaan we dingen doen die niemand doet. Zou dit bord hier op kunnen hangen, bij de rots? Is dat ons statement? Is dat wat de rots is? Staan we zo bekend op Gree-Overflakke? Het is een uitdaging. Die 4 vrienden hadden het bord niet gezien, maar ze gaan wel op deze manier aan de slag. En ze zeiden, wat gaan we doen? We moeten met bij Jesus krijgen. We moeten met bij Jezus krijgen. Hoe gaan we dat doen? En ze hadden een brainstorm. En Bram die zei, nou we kunnen zijn matras als een stormram gebruiken en naar binnen proberen te beuken. Nee, dat is een dom idee. We kunnen het huis in de brand steken. Dan komen ze allemaal snel naar buiten. Nee, dat is alsnog een dommer idee. En toen zei Ben, hij zegt, maar we kunnen ook gewoon een gat door het dak graven. En Bob zei, nou en of. En Bram zei, maar wat als hij eraf valt? Dat maakt niet uit, zei Bob, hij is toch al verlamd. En zo gingen ze het dak op. En Bob zei, hou mijn biertje vast. En Bob begon te graven door het dak heen. En terwijl Jezus daar staat te preken, begint er langzaam geroezemoes te komen. Ik zei, het zou erger worden als een vaas bloemen weghalen. En door het dak heen komt er licht en er komt stof naar beneden dwarrel op Jezus' hoofd. En zo, stapje voor stapje, zijn ze bezig om een gat te creëren. En dan, ik weet niet hoe het gegaan is, ik zie het zo voor me. 2 in arm, 2 in been en naar beneden. En daar ging Matt. En hij kwam op zijn matje voor Jezus terecht. En wat lezen we in vers 5? In vers 5 lezen we, zoon, je zonden zijn je vergeven. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is het wonder van het verhaal. Het wonder van het verhaal is niet dat Matt weer kon lopen. Het wonder van het verhaal en het wonder van ons leven is dat Jezus zegt, je zonden zijn vergeven. Maar wat zo mooi is, waarom? Jezus zag hun geloof. Geloof, dat is toch een soort intern dingetje tussen mij en God? Nee, geloof zonder werken is dood. En het geloof was zo sterk, het geloof spatte er zo van af, dat Jezus zijn zonde vergaf. En als God naar ons kijkt, als gemeente, als God kijkt naar ons als individuen, ziet God dan geloof in de manier waarop we dienen? Ziet God geloof in de manier waarop we ons gedragen? Ziet God geloof op de manier waarop we met financiën omgaan? Ziet God geloof hoe we hem aanbidden, ondanks de moeilijke omstandigheden. Het is mijn diepste verlangen dat ik niet iemand ben die zomaar gelooft, maar iemand waaraan te zien is dat geloof in de praktijk is. Paul Ott is zo'n man met geloof. Ik weet nog goed, ik ontmoet hem de eerste keer. Hij was een nieuwe christen, net tot geloof gekomen, teruggekeerd naar het platteland. En hij vroeg aan me, wat kom je doen hier zo? Wat kom je doen hier? Ik zeg, we komen een kerk starten. Hij zegt, hier? Ik zeg, ja, ik zeg, hier in de omgeving. Ik zeg, waar God deuren opent, willen we een kerk starten. En de tranen kwamen in zijn ogen. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, God heeft mijn gebed verhoord. Halleluja. Ik zeg, wat voor gebed? Hij zegt, 5 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik hier komen wonen. Hij zegt, 5 jaar geleden. Hij zegt, en 5 jaar geleden waren we net tot geloof gekomen en we zijn op zoek gegaan naar een kerk. Hij zegt, en er was geen kerk hier. We konden nergens naartoe. Hij zegt, we zijn gaan bidden. En we hebben elke dag, voor 5 jaar hebben we gebeden. En gezegd, God, stuur iemand hierheen die een kerk start. 5 jaar lang. Ik dacht, dat is best lang. Maar weet je wat hij zei? Maar 5 jaar! Hij zegt, binnen 5 jaar heeft God ons gebed verhoord. Hij zegt, en elke zondag zeiden we tegen elkaar, zou volgende week de eerste dienst zijn? Zou volgende week de eerste dienst zijn? 5 jaar lang. En hou jij je dan voor de gek? Of heb je dan geloof? Hij had geloof. Hij gaf niet op. Goed. Wat doet Jezus voor Matt? Hij vergaf zijn zonde. Maar dat is niet waarom ze hem bij Jezus brachten, toch? Ze brachten hem voor genezing. En Jezus schonk hem vergeving. God geeft ons soms wat we nodig hebben, voordat hij ons geeft wat we willen. En dat is misschien waar sommigen van jullie niet zijn. Je vraagt God om iets te geven. Maar je hebt dit eerst nodig. God wil dat je zijn genade leert kennen. En Matt ontvangt genade. Een feest van genade, zou je denken. Nou, niet helemaal, want we komen onze 4e groep tegen. En onze 4e groep, dat zijn de mensen die kritisch zijn. In deze gemeente, de gemeente van Capernaum. Misschien hier ook, want die naar elkaar wijzen ze niet netjes. Maar mensen die kritisch zijn en die denken bij zichzelf. Hoe kan dit? Jezus, de zonde van iemand vergeven. Wat een godslasteraar. En misschien dachten het nog wel, en jullie met je skinny jeans en je tatoeages een gat graven in het dak van onze samenkomst. Zo doen we het in een Bijbelse kerk. Zo gaat dat niet. Dat was het verhaal. Kritisch. Zo doen we het hier niet. Het gaat anders als dat we denken. Nog 1 verhaal. En ik denk dat de volgende foto. Die man links ontmoette ik. Weet je waar ik hem ontmoette? Voor de deur van onze kerk. Weet je wat voor dag ik hem ontmoette? Op de dag dat we de opening hadden van de kerk. En die man lag dronken in zijn onderbroek. We hebben een korte broek voor hem gekocht. Die lag dronken in zijn onderbroek voor de deur van de kerk te slapen. Het was Boom Bang Five Festival. Een festival waarbij de goden aangeroepen werden om regen te sturen aan het eind van het warme seizoen. En deze man had zich helemaal zwart gesminkt. Het is een Thai, maar hij had zich helemaal zwart gespierd. Hij zei, ik ben een demon. En ik dacht, wat moet dit? We hebben onze kerkopening. Er moet geen demon voor de deur. En deze man die stond daar en hij stond er zo met zijn stok. En ik was kritisch. Wat moeten we hiermee? Hij had hele verhalen. En vlak voordat hij ging op een gegeven moment weg. En vlak voordat de dienst begon, kwam hij terug. En hij stond daar. En ik zeg tegen Paul, ik zeg, wat gaan we met die man doen? En Paul pakt hem bij de hand. Hij loopt naar de voorkant in de kerk. Het was helemaal vol. Hij ging op de grond zitten. Hij sloeg een arm om hem heen. En hij zei, dit was ik ooit. En ik met mijn kritische houding. En ik zag mijn kerkopening waar de Naiampen, dat is de provincieleiding die zou komen. Ik zag het al helemaal in de soep vallen. Maar Paul Ott kon buiten de box denken. Omdat hij zelf buiten de box geleefd had. Mensen die kritisch zijn. Wie is dit? Wie is Jezus? Waarom kan hij de zonde vergeven? Het laat ook wel gelijk een belangrijk iets zien. er zijn voor hun twee opties. Jezus is een godslasteraar of hij is de zoon van God. Dat zijn de enige twee opties. En dat zijn de enige twee opties voor morgen, als je hier zit. Hoe jij naar Jezus kijkt. Is hij een godslasteraar of is hij de zoon van God? Ik hoop dat je het laatste gelooft. Jezus heeft de macht om de zonde te vergeven. Omwille van de tijd moeten we even iets, speed up. Jezus stopt de mond niet echt van de critici. Hij zegt tegen die man, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En wat doet Matt? Hij staat op, hij neemt zijn mat op, genezen door de kracht van Jezus. Hij liep naar buiten in het volle zicht van allen. Ik denk dat dat de volgende slide is. Onvoorstelbaar is het niet. Weet je wat me raakt in dit verhaal? Is dat de schriftgeleerden daar zaten. Ze waren de religieuze leiders. Ze kenden de Bijbel. Maar ze misten Jezus in het verhaal. Ze waren zo ontzettend in beslag genomen door hun eigen denken, door hun eigen theorieën, door hun eigen manier van zo hoort het te gaan. En daardoor missen ze Jezus in het verhaal. En dat is soms iets waar ik wel eens over nadenk. Ik zei net, ik reis veel internationaal, ik kom op veel plekken. En het gaat overal weer net wat anders. En er zijn overal wel dingen. Maar missen we Jezus niet als we te kritisch zijn? En zijn we soms niet als die fariseer die op de hoek van de straat staat te bidden en die zei, dank u Heer dat ik niet zo ben als hem. We voelen ons eigen beter, want wij hebben het begrepen. Wij snappen het allemaal. Laten we ervoor waken dat we in ons denken Jezus missen, terwijl hij recht voor ons staat. Goed, we hebben vier groepen mensen gehad. Mensen in nood. Mensen die willen helpen, mensen die in beslag genomen worden en mensen die kritisch zijn. En ik weet niet bij wie jij je eigen het meeste voelt aansluiten. Misschien wel bij meerdere. Misschien ben je in nood. Misschien help je graag, maar misschien ben je te druk. Ben je zo druk dat je niet meer de tijd hebt om naar buiten te kijken. Om te zien wie er achter je rug staat. En het is niet, maak je niet slecht. Maar het is wat het is. En het is niet zoals God het wil. Of misschien ben je iemand die kritisch is. En mis je Jezus in zoveel verhalen. En dan is dat wat het is. Maar God wil niet dat het zo is. En daarom ontmoeten we de vijfde groep mensen. En de vijfde groep mensen, we zijn allemaal mensen die veranderd kunnen worden door de genade van Jezus in ons leven. We zijn allemaal mensen die veranderd kan worden. We zijn allemaal mensen die ons moeten bekeren van dingen die we misschien verkeerd doen. Laten we terug gaan naar Paul. Hij zat voor zijn huis, 5 dagen en nachten. Alcohol. Er was niemand die hem zag, totdat er een christen voorbij kwam. Ze wezen hem op Jezus. Ze gingen hem opzoeken in het ziekenhuis, ze gaven niet op. Ze kenden hem niet, het was een wild vreemde. Ze gingen voor hem bidden. En hij ervaarde liefde toen hij uiteindelijk in de gemeente kwam, die hij nog nooit eerder ervaren had. De liefde brak hem en hij vond genade bij Jezus. En ik denk als we kijken naar het evangelie delen met anderen, dat liefde het belangrijkste is. Ik was 2 weken geleden op een conferentie in Malta met 400 kerkleiders uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die God dienen in een moslimcontext. Er was 1 man uit Afghanistan en die vertelde dat in de afgelopen jaren enkele honderden IS-strijders tot geloof gekomen zijn door een gevangenisbediening en dat ze nu een aantal daarvan leiding geven aan christelijke gemeentes. En ik zei, hoe kwam dat dan? Hij zegt, preken, daar luisteren ze nooit. Hij zegt, ik zal je 1 voorbeeld geven. Hij zegt, er was een man. Hij zegt, en die zat jaren vast. Hij zegt, die had heel veel moorden op zijn geweten staan. Hij zegt, en die had voor 10 jaar in de gevangenis. Hij zegt, en ik kwam daar. Hij zegt, ik mocht daar binnenkomen en ik mocht hem bezoeken. Hij zegt, hij was zo tegen het evangelie. Hij zegt, en hij wilde niks mee te maken hebben. Hij zegt, tot op een dag hoorde ik dat een auto op zijn naam stond. Hij zegt, en die auto die moest overgeschreven worden. Want de moest naar zijn zus overgeschreven worden en dat kon niet. Hij zegt, en toen heb ik gezegd, van joh, ik kan er wel bij helpen. Hij zegt, en toen ben ik naar de gevangenis gegaan met de papieren. Ik mocht erin. Hij zegt, en ik heb gezegd, ik zal je helpen die auto op het kenteken te krijgen. En dat is, hij zegt, is ondertekend. Hij zegt, 2 weken later kwam hij tot geloof. Hij zei, want hij zegt, toen zag ik dat wat je zei, dat je het meende. En dat is zomaar 1 voorbeeld. Ik weet niet hoe je hier zit vandaag. Maar ik weet 1 ding. En dat is dat Gods genade jou kan veranderen. En dat God ons geroepen heeft om die ander lief te hebben. Om die ander te zien. En ik weet niet hoe het met jou is. Maar ik durf er bijna wel een wetje op te leggen, om het zomaar te zeggen. Dat er hier heel veel mensen zijn die ooit begonnen te zijn om voor iemand te bidden. En die toch maar opgegeven hebben. Het geloof verloren hebben. En dat je nu denkt van, oh ja, die of die. Ik zou graag willen dat vandaag een verandering is voor ons allemaal. Ik zou graag willen dat we vandaag en dat we nu tijd gaan nemen om te bidden voor die mensen. 1 of 2 misschien. En ik denk dat je ze allemaal kent. En als je ze niet kent, kijk dan om je heen. Misschien zie je iemand om je heen zitten waarvan je weet die niet in nood is. Bid dan voor die persoon. Maar laten we een moment nemen. En als je dat zelf wil doen, is dat goed. En als je graag hardop dat wil doen en dat meer met andere mensen wil delen voor wie je wil bidden, dan mag je dat doen. Voel je vrij waar je je eigen goed bij voelt. En dan zal ik afsluiten. Ja, Vader, u hoort onze gebeden. U hoort de namen van de mensen die we noemen. Misschien onze man of onze vrouw. Een van onze kinderen. Broer, zus, vriend, collega. Vader, we geloven dat u met uw geest door alles heen kunt breken. Vader, we geloven dat u verandering kan brengen in de mensen die zelf het verste weg lijken. En dat is ons gebed deze morgen. Ons gebed is dat u harde harten zacht wil maken. Dat u door wilt breken met uw geest en dat u mensen wilt overtuigen die ons na aan het hart liggen van de noodzaak van Jezus. Dat ze mogen zien dat er genade, hoop, vreugde, vrede te vinden is in hem. God, we bidden u om wijsheid, om lief te hebben. We bidden u om kracht om niet op te geven. En we bidden dat door onze gebeden, door onze gelovige houding, door dingen te doen die een ander nooit zou doen, maar die we doen omdat we zo graag willen dat mensen Jezus leren kennen, dat u daardoorheen werkt. Heer, en dat wij als gemeente hier baanbrekers zullen zijn. En dat uw koninkrijk gebouwd wordt door uw genade. In de naam van Jezus. Amen.